U zult al begrepen hebben waarover we zullen nadenken. Stil, mijn ziel, wees stil. Naar Psalm 42. Voorzichtig zijn de kerken weer opengegaan, maar het is niet het grote bevrijdingsfeest geworden wat we hadden gedacht en waar we hadden naar verlangd. Regels en beperkingen zorgen voor afstand. Mensen aarzelen om te komen. Mensen hebben andere manieren ontdekt om hun ziel te koesteren en te voeden. Hebben we de plaatselijke kerk nog wel nodig? Hoe zorgt u voor uw ziel? Jarenlang is in de kerk en de theologie gezwegen over de ziel. Het is een ongemakkelijk woord geworden. Waar zit je ziel? En kun je de ziel wetenschappelijk aanwijzen? Ons materialistisch denkbeeld schakelt de ziel uit en de kerken kijken zwijgend toe. Wij zijn ons brein, wordt er geroepen. En in spreekwoorden, zoals Joken ook al zei, blijven bestaan, want de ogen zijn de spiegels van de ziel. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En daar staat dan ook tegenover dat je moederziel alleen kunt zijn. Of iemand kan ter ziele gaan. Je kan ook op iemand zijn ziel trappen. En de laatste maanden is het stilletjes teruggekeerd van nooit weg geweest te zijn, de ziel. En dat komt door twee mensen die er hebben over nagedacht en iets geschreven. Martin Oldhoff, een theologe, en Govert Buys, een filosoof. En ze hebben volgens mij niets met elkaar te maken, behalve dat ze nadenken over de ziel. En Martin Oldhoff heeft onderzoek gedaan naar de ziel en schreef er een mooi gesprekboekje over. Kijk op de ziel. Wat is dat precies, de ziel? En hoe kun je de ziel aanwijzen? Waar zit de ziel, als je daarop getrapt kan worden? En Martin vat de ziel samen met datgene waarnaar je verwijst als je ik zegt. Dus ik als ziel. Het is de plaats waar we worden aangesproken en kunnen antwoorden op God. Wie gelooft dat ik met al mijn mooie en minder mooie kanten bewaard blijf dankzij God, die veronderstelt dan toch in de christelijke traditie dat de ziel wordt genoemd, en in de christelijk geloof is dat door God geschapen en van hem afhankelijke ziel. Toch hebben ook gelovige mensen kritische vragen durven stellen over de ziel, zoals: is de ziel geen Griekse uitvinding? Die het Bijbels spreken over de mens overschaduwt. En doet het spreken over de mens als ziel, het lichaam, Gods goede schepping niet tekort? En Martin ging op zoek naar de juiste gebruik van het woord ziel in de lijn van de Bijbelse spreken over God en mens. En wat zegt de Bijbel over de ziel? Haar eerste opvallende conclusie is dat er in de herziene Statenvertaling 381 versen zijn waar wordt gesproken over de ziel. In de nieuwe Bijbelvertaling slechts nog 114 keer. En de Bijbel in de gewone taal, daar wordt slechts 19 versen naar gewijd aan de ziel. Een opvallend groot verschil van inzicht bij de verschillende vertalers. Dat is te begrijpen, want de Bijbel in gewone taal richt zich vooral op de doelgroep begrijpende lezers wat er wordt gezegd. Als in het dagelijks leven het woord ziel niet meer wordt gebruikt, dan gebruikt men dat ook niet meer in die moderne vertaling. En Oldhof, dus Martin, vindt dat heel jammer, dat we nog zo weinig over de ziel spreken. Daarom geeft ze Bijbelse redenen waaruit blijkt dat het zinvol is om te spreken van de ziel, als datgene waarnaar je verwijst als je ik zegt. Het eerste wat dan gezegd moet worden, is dat wij dankzij de schrift horen dat God als een iemand met een hoofdletter, als iemand tegen wie wij kunnen zeggen, deel van zijn schepping, jij of u kunnen zeggen. Zo begint het al in het eerste hoofdstuk van Genesis. God spreekt mensen aan en vraagt om een antwoord. Hij wil een relatie aangaan met de schepselen. Wat is de mens dat ik aan u denk, naar Psalm 8? We kunnen aangesproken worden en antwoorden op God. We kunnen een relatie met hem aangaan. Dan moeten wij dus wel mensen zijn met een eigen beleving en een eigen verantwoordelijke, een ik. En ten tweede vinden we in de schrift het geloof dat de mens na de dood nog met God in relatie kan leven. In het Oude Testament ontwikkelt zich een geloof in leven na de dood en een geloof in opstanding van de doden. En in de tijd van Jezus leefden, geloofden vele Joden, dat er een opstanding van het lichaam zou zijn en dat de ziel van de mens, soms aangeduid met het Griekse woord psyche, tot die tijd bewaard zou kunnen blijven door God in de hemel. En in het Nieuwe Testament komt het geloof in opstanding van de dood te volle tot bloei. Dat betekent dus dat ik op een of andere manier moet blijven bestaan na het lichamelijke dood. Ongeacht hoe bewust het lichaam na het lichamelijke dood tot de nieuwe belichaming beleefd wordt. Wie gelooft dat zijn ik met alle mooie en minder mooie kanten bewaard blijft dankzij God, die veronderstelt dat in de christelijke traditie en moderne filosofie de ziel genoemd mag worden. En in het christelijk geloof is dat een door God geschapen en door hem afhankelijke ziel. Door de evangelie horen wij hoe Jezus mensen oproept om tot hem te komen en zich te bekeren tot het rijk van God. Hij spreekt mensen aan in Gods naam en vraagt om antwoord. De mens, een door God schepsel, wordt geroepen om veranderd te worden door de geest. Paulus bijvoorbeeld blijft hameren op de gave van de geest, die gelovigen verandert. Wij spreken ook van een nieuwe schepping, zijn in Christus. Dat staat in Korinthe, in 2 Korinthe en in Galaten 6. De mens die bij Christus hoort, is nieuw en veranderd. De geschapen mens kan aangesproken worden en veranderen. En in de derde Bijbelse reden waarom de ziel zo belangrijk is, want de bekeerde mens wordt veranderd door de geest. Vernieuwing is een levenslang proces. Ben ik dan een ander mens in die zin dat ik niet meer dezelfde ben als toen ik geboren werd? Ik ben nog steeds hetzelfde geschapen ziel. God verandert ons niet op die manier dat Hij uitwist en een nieuwe mens schept. Er is geen andere ziel. Hij verandert mij wel. Een nieuw mens ziet met de ogen van geloof zijn hele leven de fraaie en minder fraaie kanten van de tijd. Mijn hele leven telt voor God. Mijn hele wezen wordt gedaagd. Als we zo spreken, veronderstellen we een ziel of zelfs een identiteit door de tijd heen. Er is iemand die in gemeenschap met Christus kan leven en die veranderd kan worden door de Geest. Hoe is het met uw ziel? Dat is een vreemde vraag en toch bestaat er zoiets in de kerk als zielszorg. Moeten we dan alles wat in ons leven is vertellen en zomaar op straat gooien? Gelukkig niet, maar het is wel goed om met de psalmen je eigen ziel eens toe te spreken. Ziel, mijn ziel, wat ben je onrustig? Wees stil en vertrouw. Als je je ziel vraagt hoe onrustig het daar is, dan kan het antwoord behoorlijk tegenvallen. Van alles wat mij vult. Ga je op zoek, dan vind je misschien overal leegte en een obsessie op het internet. Of je ziel zit vol van jaloezie. Je ziel kan verstopt zitten. Vaak merk je dat pas als je naar jezelf kijkt in het licht van wat er volgens jou van grote waarde is in je leven, dan besef je hoe ver je kan zijn afgedwaald. Hoe is het met uw ziel? Hoe voed jij je ziel? Ook de filosoof Govert Buys publiceerde deze dagen een boek, Eerherstel voor de ziel. En hij zegt, de ziel moet soms worden opgepord. Merk op, mijn ziel, zingen we dan. Waarom zou je naar de kerk gaan, zo vroeg hij zich af. En zijn vraag is, om de ziel te oefenen in het zien van zegen. In het geven van zegen. Maar misschien wel bovenal om te doen waar we een ziel voor hebben gekregen, de lofzang te zingen. Hij zegt ook, nadenken over de ziel voert de mens weg van de wereld in de richting van de echte mensenwereld. De ziel is volgens hem een gevoelig instrument waarmee we betekenis zoeken. Vanwege deze gevoeligheid is de ziel gemakkelijk beïnvloedbaar en zijn er vele kapers op de kust om de ziel van ons te manipuleren. Let op, de wereld met de grote M, macht, waar de politiek of de natie onze ziel wil hebben. De macht die onze hebzucht aanwakkert. De media die ons zelfbeeld aan anderen leren spiegelen. En de medische wereld die ons gezondheid belooft. Op zichzelf allemaal niet verkeerd. Maar de wereld met de grote M heeft de neiging constant te ontsporen en de ziel in bezit te nemen. Het is goed. Het goede nieuws is dat de ziel ook kan groeien. Op dit punt ligt de verlegenheid in de samenleving. De ziel groeit door zegen. Aan zeggen is alles gelegen. Zeggen we dan. Dus aan zeggen is alles gelegen. Dat is een Bijbelse ontdekking geweest. Kijk maar naar het begin van Genesis. Het is een wereld van manipulatie en geweld. En in deze wereld verschijnt een nieuwe taal. Vriendschap. Partner. Verbond. En dat zijn allemaal zegenwoorden. Het strookt ook met de universele ervaring. De ziel groeit niet door onderdrukking, maar door ervaring gezien, gewaardeerd en erkend te worden. De Bijbel zouden we dus kunnen zien als een oefenboek om de ziel zegen te laten leren herkennen. De ziel moet soms worden opgepocht. Merk op, mijn ziel, zingen we dan. Doel is verschillende troostgetallen te herkennen. Dat kan dan alles zijn. De liefde van anderen, de natuur, schoonheid, de kunst, wendingen in ons leven of nieuwe gemeenschapsvormen. Achter deze troostgestalten zit de verborgen bron van zegen. De bron is God, de altijd meereizende, troostende en corrigerende God. En daarom is het goed voor je ziel om weer naar de kerk te komen, om de ziel te oefenen in het zien van zegen, in het geven van zegen, maar misschien wel bovenal om te doen waar we een ziel voor hebben gekregen. De lofzang te zingen. Hoe is het met uw ziel? Hoe voedt u uw ziel? Door het zien van zegen rondom u? Door al die zegen te benoemen? En door dan te gaan zingen over die zegen uit dankbaarheid. Amen.